this chance to be together again today.
Laat me beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat we weer de kans hebben om samen te zijn vandaag.
We have been able to sing these songs of praise to God.
Zijn in de mogelijkheid geweest om deze aanbiddingslieden tot God te zingen.
We have been able then to word our prayer.
We zijn in de mogelijkheid geweest om samen te bidden.
And now we're going to begin a study together.
En nu gaan we samen studeren.
In the very beginning, I want to give us an assignment.
In het begin wil ik ons een opdracht geven.
An assignment that I think for most of us is very difficult.
Een opdracht die voor de meeste van ons moeilijk is, denk ik.
For just a moment, slow your mind down.
Dus voor een moment probeer je gedachten wat te kalmeren.
For just a moment, relax.
Ontspan u.
For just a moment, throw all of the burdens that you have out the window.
Gooi alle zorgen en moeite die je hebt even naar buiten.
We were singing these songs about going to heaven.
We zongen deze liederen die spraken over het gaan naar de hemel.
About being with Jesus.
Om met Jezus te zijn.
Now let's ask ourselves, is that really number one in what we want in life?
Laten we ons de vraag stellen, is dat echt hetgeen wat we willen, het belangrijkste op de eerste plaats in ons leven?
Are we seeking money?
Zoeken we geld?
Misschien? More than we're seeking God?
Meer dan dat we God zoeken?
Are we seeking education more than we seek God?
Zoeken we onderwijs meer dan dat we God zoeken?
Are we seeking friendships more than we seek God?
Zoeken we vriendschappen meer dan dat we God zoeken?
Are we seeking good health more than we seek God?
Zoeken we een goede gezondheid meer dan dat we God zoeken?
Now all of those things that I mentioned, there's nothing wrong in any of those.
Al die dingen die ik opnoem is eigenlijk op zich genomen niks mis mee.
I would wish that all of us could have good health.
Ik zou willen dat we allemaal een goede gezondheid hebben.
I would wish that none of us would ever go hungry.
Ik zou willen dat niemand van ons ooit hongerig is.
I would wish that we could live in an area where that we don't have fear of somebody doing something evil to us.
Ik zou willen dat we allemaal aan een plaats konden leven waar we geen bang moeten hebben dat iemand ons iets aandoet.
But we realize that we're trying to live upright in an upside down world.
Maar we beseffen dat wij oprecht en rechtvaardig proberen te leven in een wereld die eigenlijk het omgekeerde beoogt.
Now this past year I traveled into 9 different countries.
Afgelopen jaar ben ik in 9 verschillende landen heb ik gereisd.
And so I see a lot of good and I see a lot of evil.
Ik zie veel goeds, maar ik zie ook heel veel slechts.
And the devil seems to be getting more and more disciples.
En de duivel lijkt erop dat hij meer en meer discipelen achter zich krijgt.
Now the devil is after every one of us here tonight.
En de duivel is achter een, hij jaagt achter elk een van ons hier vanavond.
The devil wants us.
Hij wil ons.
The devil wants our children.
Hij wil onze kinderen.
The devil wants our grandchildren.
Hij wil onze kleinkinderen.
And so we're in a battle.
Dus we zijn in een strijd verwikkeld.
Now think in terms of election day.
Denk eens aan een verkiezing.
And so here you have one vote on this side.
Hier heb je een stem aan de ene kant.
And one vote on this side.
En één stem aan de andere kant.
Now that's the way it is for us tonight.
En zo is het voor ons vanavond.
God votes for us.
God stemt voor ons.
The devil votes against us.
De duivel tegen ons.
Now it's up to us to cast the final vote.
En nu is het aan ons om eigenlijk de laatste beslissende stem te geven.
Do I really want to go to heaven?
Wil ik echt naar de hemel gaan?
Is that the most important thing for me to be with God?
Is dat echt het belangrijkste dat ik bij God wil zijn?
To stand in front of His throne and to sing, holy, holy, holy.
Om voor zijn troon te staan en te zingen, heilig, heilig, heilig.
So we need to come together as often as we can to encourage each other.
Dus we moeten zo vaak mogelijk samenkomen, elkaar aan te moedigen.
In Romans chapter 12. It says that we rejoice with those that are rejoicing and we weep with those that are weeping.
Er staat dat wij verheugd moeten zijn met zij die verheugd zijn en dat we moeten wenen met zij die wenen.
But I have observed that in many churches the members don't hardly know each other.
Maar ik heb vastgesteld dat in veel gemeenten de leden elkaar niet echt kennen.
If you've lost your job and you're worrying about buying groceries,
je je jok bent kwijtgeraakt en je moet je zorgen maken om.
If you've been to the doctor and the doctor says you have a disease.
Als je naar de dokter bent geweest en die zegt dat je een ziekte hebt.
The roof starts leaking on your house.
Het dak begint te lekken op het huis.
We feel the burden.
Dan voelen wij de last.
And we feel the challenges.
En wij voelen de uitdagingen.
Now, do we really understand this world is not my home?
Begrijpen we echt dat deze wereld niet ons thuis is?
Now, in order for me to get on the airplane and to fly to any foreign country.
Voor mij om het vliegtuig te nemen en om naar eender welk vreemd land te vliegen.
I have to show them my passport.
Moet ik hen mijn paspoort laten zien.
So just a few weeks ago, I was in Vietnam.
Enkele weken geleden was ik in Vietnam.
Now that's a communist country.
Dat is een communistisch land.
If I'm caught in Vietnam teaching the Bible,
als ik word gevangen genomen terwijl ik omdat
they
ik,
will put me in prison.
Omdat ik de Bijbel leer, ja, dan zal ik in de gevangenis worden.
Last August, I was in Indonesia.
In augustus was ik in Indonesië.
That's a Muslim country.
Een Muslim land.
Now some of the strong Muslims, if they catch you trying to convert someone to Jesus, they'll cut your head off.
De overtuigde moslims dat u daarmee vangen dat je Jezus leert, dan zullen ze uw hoofd afsnijden.
So when we think about the challenges that we face in life.
Dus als je nadenkt over de uitdagingen die wij tegemoet gaan in het leven.
The Bible is showing us we need each other.
Dan laat de Bijbel zien dat we elkaar nodig hebben.
That's what family is all about.
Dat is wat familie zijn betekent.
But there's a lot of people that are getting a lot of things confused.
Maar er zijn veel mensen die van alles eigenlijk door elkaar halen.
Now tonight we're going to talk about love.
Vanavond zullen we spreken over liefde.
We're going to talk about does God love us?
We zullen spreken over heeft God ons lief?
Do we love God?
Hebben wij God lief?
Do we love everybody in this room tonight?
Houden wij van iedereen hier aanwezig vanavond?
Now I have traveled many times to China to preach.
Ik ben al veel keren naar China geweest.
And if I were to ask the question right now, do all of you love the people in China?
Als ik u vandaag vraag, hebben jullie allemaal de mensen in China lief?
I think everybody. Yeah, I do.
Ik denk dat iedereen zal zeggen, ja, ik heb hen lief.
But now listen to me carefully.
Maar luister naar mij.
It's easy to love someone that you never see, that you never come in contact with.
Het is gemakkelijk om iemand van iemand te houden die je nog nooit gezien hebt en waar je nog nooit mee gesproken hebt.
It's easy to say I love the people in China. I love the people in Africa.
Het is gemakkelijk om te zeggen ik hou van de mensen in China, Afrika.
But it's harder then when I see you week after week after week.
Maar het is moeilijker als ik u week na week na week zie.
And when you had said something in the past that hurt my feelings.
En als jij iets gezegd hebt in het verleden dat mijn gevoelens gekwetst.
Or that you had someone to your house for tea and cookies and you didn't invite me.
Of als je iemand naar je huis hebt uitgenodigd en mij niet.
And so it's so easy for us to allow little things to get us upset.
Het is gemakkelijk voor ons om ons te laten verontrusten door kleine dingen.
And if that's the case, then we don't grow the kind of love that we're supposed to have.
En als dat het geval is, dan ontwikkelen wij niet de liefde die wij zouden moeten hebben.
Now you'll see from the title of this lesson, I'm talking about love versus acceptance.
De titel van de les is liefde tegenover aanvaarding.
Or another way would be to describe it as love versus approval.
Of liefde tegenover aanvaard worden.
So tonight we want to look at who does God love.
Vandaag zullen we kijken wie heeft God lief.
And who does God approve of.
En wie is degene die door God wordt goed.
And so who am I supposed to love.
En wie moet ik daarom lief hebben.
And who am I supposed to approve of.
En wie moet ik daarom aanvaarden.
Now I want to show you on this chart. This is what is becoming popular in the world today.
Ik wil je op deze dia laten zien. Dit is wat eigenlijk een idee wat populair wordt in onze wereld.
They make the argument that God loves everybody.
Ze maken het argument. God houdt van iedereen.
God accepts everybody.
God aanvaardt iedereen.
Consequently, it is our responsibility to love everybody and to accept everybody.
En daarom moeten ook wij van iedereen houden en iedereen aanvaarden.
And we're to love them enough that we accept them in their sin.
En wij houden zoveel van hen dat we ook hun zonde aanvaarden.
So I want us to look at what the Bible says about this.
En ik wil dat we kijken wat de Bijbel daarover zegt.
Now, I want to give you two quotes that I found in newspapers in America.
Ik wil u twee quotaties geven die ik een nieuwskrant in Amerika heb
gezien. I live in Kentucky and then right underneath Kentucky is the state of Tennessee.
Ik woon in Kentucky en net daaronder is de staat Tennessee.
And so this newspaper comes from the Tennessean.
En deze krant komt van Tennessee.
It is a religious man.
Het is een godsdienstige man.
And he says, I am proud to be part of a congregation that is open and affirming to all people.
Hij zegt, ik ben er trots op om een deel te zijn van een gemeente die open en bevestigend is en uitnodigend is naar alle mensen.
Now what does that mean?
Wat betekent dat?
It means that you accept everyone in all conditions.
Dat betekent dat jij iedereen onder alle omstandigheden aanvaardt.
Now there are some things that are happening in my country.
Er zijn wat dingen die in mijn land aan het gebeuren zijn.
That I'm very sad about.
Waar ik heel droevig over ben.
One of our large department stores.
Een van onze grote department stores.
It's like Walmart, Target.
Groot warenhuis.
I don't know how many of those you would have here. But the CEO of the company made this announcement.
Dus de grote baas van dat bedrijf maakte deze verklaring.
If you need to go to the toilet while you're in the store.
Als je naar de wc moet gaan terwijl je in de winkel bent.
You can choose whether you want to go into the men's room or the women's room.
Dan kun je kiezen of je naar de mannen wc of naar de vrouwen wc gaat.
Now let me tell you, I have two little granddaughters.
Ik zal u vertellen, ik heb twee kleindochters.
And if my granddaughter is going into the little girl's room, I don't want these men following along behind her.
En als mijn kleindochter naar het meisjes wc gaat, wil ik niet dat haar mannen achter haar aangaan.
Now, just last week, I was with one of my good friends in South Africa.
Vorige week was ik bij een van mijn goede vrienden uit Zuid-Afrika.
And he has a sister that's living in Germany.
Hij heeft een zuster die in Duitsland woont.
And she told him that on the new birth certificates in Germany.
En hij vertelt dat op de geboortecertificaten in Duitsland.
That when a baby is born.
Dus als een baby geboren is.
You either mark male, female, or we'll decide later.
Kun je dus aanduiden man, vrouw of later te bepalen.
Now, it's easy, I mean, you're laughing about that. It's easy for us to look at a baby and know whether this is a boy or a girl, right?
Dus je lacht ermee, omdat ja, voor ons is het gemakkelijk om te bepalen, is het een jongen of een meisje.
But see, that's a problem that is moving through the United States, and I think it's moving through Europe.
Maar dit is een probleem dat eigenlijk zich afspeelt in Amerika, maar ook in Europa.
You decide what you want to be sexually.
Jij beslist wat je seksueel wilt zijn.
Now, what this newspaper article is saying, I'm happy that I live with a church that will accept everybody.
En deze krant zegt, oké, ik ben blij dat ik bij een gemeente ben die iedereen zal aanvaarden.
Maybe you were born as a boy, but then you have surgery to develop your body to look like a woman.
Misschien word je als jongen geboren, maar dan doet je operaties om je lichaam maar als een vrouw te laten
zien. Or maybe you want to announce that you are homosexual.
Of misschien wilt je uitverklaren dat je homoseksueel
bent. Or maybe that you want to announce that you and your wife have now agreed that you can have three more wives.
Of misschien wilt je zeggen dat jij en je vrouw zijn overeengekomen dat je nog twee of drie vrouwen erbij wilt.
Now, there are people out there that are saying, since God loves everybody, you have to love everybody, and you have to accept everybody.
Dus er zijn mensen die zeggen, omdat God van iedereen houdt, moet ook jij van iedereen houden, en iedereen daarom ook aanvaarden.
Now, here is another quote from a different magazine.
Nog een artikel.
It said it should be about love.
Het moet gaan over liefde.
Love beyond age, beyond disability, beyond sexuality, beyond race, beyond religion, beyond any other labels.
Liefde die verder kijkt dan leeftijd, onbekwaamheid, seksualiteit, geslacht, godsdienst en elk ander label wat er ook maar is.
And what this man that is pictured here says, that if you condemn anyone,
en wat deze krant zegt is, dat als jij iemand veroordeelt,
then you don't have love.
Dan heb je geen liefde.
And so I want us to think about that.
En ik wil dat we daarover nadenken.
Love versus acceptance.
Liefde tegenover aanvaarding.
It is important that we begin by talking about God's circle of love.
Het is belangrijk dat we beginnen met te spreken over God zijn kring van liefde.
Now I think all of us here tonight would agree that God's circle of love is universal.
Ik denk dat we allemaal er hier aanwezig overeen zullen komen dat God zijn liefde universeel is.
God loves everyone.
God houdt van iedereen.
God loves you whether that you're rich or you're poor.
God houdt van u als je nu rijk bent of arm.
God loves you whether you're African or you're Chinese.
Als je nu Afrikaans bent of Chinees.
God loves you whether you're educated or uneducated.
Als je nu geleerd bent of niet geleerd.
Whether you're single or whether you're married.
Vrijgezel of getrouwd.
Now I will even go a step further.
Ik zal nog een iets verder.
And I will say God loves the drug dealer.
Ik zal zeggen God houdt van de drugdealer.
God loves the prostitute.
God houdt van de prostituee.
God loves the child molester.
God houdt van de kindermisbruiker.
But now where I'm going to be different than what these two articles were saying.
Maar waar ik zal verschillen met wat die twee artikelen
zeggen. See, they're saying that if you love these people, you have to accept them in their sins.
Ze zeggen als je van die mensen houdt, dan moet je hen aanvaarden met hun zonde.
And I do not believe that the Bible teaches that.
En ik geloof niet dat de Bijbel dat leert.
In John 3:16.
Johannes 3 vers 16.
It says that God so loved the world.
Staat, want also heeft God de wereld lief
gehad. That he gave his son to die for the world.
Dat hij zijn zoon gegeven heeft om te sterven.
Now that's a real expensive price to pay.
Dat is een zeer dure prijs die betaald is.
I sinned.
Ik zondig.
You sinned.
Jullie zondigen.
We deserve to die.
Wij verdienen het om
we deserve to go to hell.
Wij verdienen het om naar de hel te gaan.
But God does not want us to go to hell.
Maar God wil niet dat we naar de hel gaan.
That's how much he loves us.
Zoveel houdt hij van ons.
That he allowed his son to die.
Dat hij zijn zoon heeft toegelaten om te sterven.
There is no man, woman, boy or girl who God does not love.
Er is geen man, vrouw, jonge meisje van wie God niet houdt.
And let's look at what Peter says in 2 Peter chapter 3.
Laten we kijken naar wat Petrus zegt in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9.
2 Peter chapter 3 verse 9.
2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, of dat alle tot bekering komen.
Now, how many people does God want to be saved?
Hoeveel mensen wil God dat behouden worden?
Everyone.
Iedereen.
All men, all women, God wants everyone to be saved.
Alle mannen, vrouwen, iedereen.
It is very plain and very clear that these verses talk about God's love.
Het is heel duidelijk dat deze versen spreken over God zijn liefde.
But as we stay in the Bible,
maar als we in de Bijbel blijven,
it is also very clear that God says, here's a group that is saved, here's a group that is lost.
Dan is het ook duidelijk dat God zegt, hier is een groep die behouden is en hier is een groep die verloren is.
Now, I am not the judge.
Ik ben niet de rechter.
I'm not the one that's going to decide who goes to heaven and who goes to hell.
Ik ben niet degene die zal bepalen wie naar de hemel en wie naar de hel gaat.
God decides that.
God beslist dat.
But God gave us a book that we can study and we can read.
God heeft ons een boek gegeven dat we kunnen bestuderen.
And I think that we can understand whether or not God accepts this or God rejects this.
En ik denk dat we kunnen begrijpen als God het aanvaardt of God iets verwerpt.
Now, there are many times that I've been asked to give a lecture on marriage and divorce.
Er zijn veel keren dat ik gevraagd ben geweest om een lezing te geven over het huwen en de echtscheiding.
And I actually had a man to use these words I'm getting ready to say to you.
Ik heb iemand gehad die eigenlijk de volgende woorden.
He said, I don't love my wife.
Hij zegt, ik hou niet van mijn vrouw.
And I really would like to get rid of her.
En ik zou eigenlijk echt van haar af willen geraken.
But I want to go to heaven and God doesn't want a divorce, so I'll stay with her.
Maar ik wil naar de hemel gaan en God wil niet dat ik scheid, dus ja, dan zou ik maar bij haar blijven.
But here's what I fear.
Maar hier is wat ik vrees.
If that's his attitude,
als dat zijn houding is,
he's going to go to hell even if he stays with her.
Dan zal hij eventueel naar de hel gaan, ook al blijft hij bij haar.
Because the Bible says, husbands, you love your wife
Bijbel,
as much as Christ loved the church.
De Bijbel zegt, mannen houdt van uw vrouw op dezelfde wijze als Christus de gemeente.
And so just staying together,
dus gewoon samen blijven,
is not God's plan.
Is niet God zijn plan.
God's plan is for there to be love in the home.
God's plan is dat er liefde in het gezin is.
And looking at what Simon Peter says, that if the husband and wife are not living as they ought to, even their prayers are hindered.
En zoals Petrus zegt, dat als man en vrouw niet samenleven zoals ze moeten, dat zelfs hun gebeden belemmerd worden.
So when we look at God's circle of acceptance, God's circle of approval.
Als we kijken naar God, zijn kring van aanvaarding, goedkeuring.
His circle of fellowship is drawn much tighter than the circle of love.
Zijn kring van gemeenschap en aanvaarding is veel dichter dan zijn kring van wie hij lief heeft.
So let's make sure that we're understanding that. God loves everybody.
God houdt dus van iedereen.
But is he going to call everyone his son or his daughter?
Maar zal hij iedereen zijn zoon of zijn dochter noemen?
See, there are those that just shake their fist at God and says, I'm not going to obey you.
Er zijn hen die hun vuist naar God richten en zeggen, ik ga je niet horen.
They're going to continue their life of drugs and alcohol and sex and lying and stealing and cheating and all of these bad things.
Ze zullen hun levensstijl van drugs en liegen en bedriegen en stelen gewoon verder zetten.
So when I look at this big circle of love,
dus als ik kijk naar die grote kring van liefde,
and then I look at what the Bible says about fellowship,
en als ik dan kijk naar wat de Bijbel zegt over wat gemeenschap is,
now I love studying 1 and 2 Peter.
Ik hou van het bestuderen van 1 en 2 Peter.
They quite often quote from the book of Leviticus.
Zij halen heel dikwijls het boek van Leviticus aan.
And I am amazed how many Christians have never really studied the book of Leviticus.
En ik ben verbaasd hoe weinig christenen Leviticus bestuderen.
Some people just brush it aside and say, well, that was just part of the old law.
Sommige mensen leggen het gewoon aan de kant en zeggen, oh, het was iets van de oude
law. That's just for the priest.
Dat is voor de priesters.
But why does Peter quote from it?
Maar waarom quoteert Petrus dat?
He said, God is holy and you are supposed to be holy.
Hij zegt, God is heilig en jij moet ook heilig zijn.
God is holy and he will not have fellowship with you if you're going to continue living in sin.
God is heilig en hij zal geen gemeenschap met u hebben als jij verder blijft leven in zonde.
Now, again, God's circle of love is real, real big.
God zijn kring van liefde is heel, heel groot.
But his circle of his fellowship,
dat is een kring van gemeenschap.
Who does he accept? Who does he embrace?
Wie aanvaardt hij? Wie omarmt hij?
That his circle here is more exclusive.
Die kring is eigenlijk meer exclusief.
Let's look at just a few examples.
Laten we naar enkele voorbeelden kijken.
In 1 Corinthians chapter 6.
In Corinthians hoofdstuk 6.
We look at those that live in immorality.
Kijken naar hen die een ontucht leven.
And read verses 9 and 10.
In Corinthians hoofdstuk 6. Vers 9 en 10. Of weet jij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet, voereerders, afgodendienaars, overspelers, kandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven.
Now over and over in the New Testament.
Opnieuw en opnieuw in het Nieuwe Testament.
God has the Holy Spirit to instruct men to write down certain sins.
Geeft God de Heilige Geest de opdracht dat sommige mensen bepaalde zonden moeten opsommen in hun geschriften.
And he says, I've told you before, but let me tell you again.
En hij zegt, ik heb het u al eens gezegd, maar ik zeg het u nog eens.
Those that are guilty of these sins will not go to heaven.
Zij die schuldig zijn aan deze zonden zullen niet naar hemel gaan.
But what I learn from this chapter,
maar wat ik leer van dit hoofdstuk,
I learn about God's love and I learn about God's mercy.
Daar leer ik over God zijn liefde en God zijn genade.
Now, how would you like to be a member of the church in Belgium?
Hoe zou jij het willen als jij lid bent van de gemeente in België?
And then someone introduces you. I want you to meet my new sister. She used to be a homosexual.
En dan iemand die zegt, ik wil u dat je mijn nieuwe
zus. She had a lesbian lover.
Zij was homoseksueel.
Or meet my new sister. She used to be a prostitute.
Ze had een lesbische relatie.
Or meet my new brother. He used to be a drug dealer.
Een prostituee of hij was een drugdealer.
Meet my new brother. He used to be a drunkard.
Ontmoet mijn nieuwe broeder. Hij was een dronkaard.
Meet my new brother. He just got out of prison. He murdered someone.
Ontmoet mijn nieuwe broeder. Hij is pas uit de gevangenis. Hij heeft iemand vermoord.
Can God forgive?
Kan God vergeven?
Yes, he can and he does.
Ja, hij kan dat en hij doet dat ook.
He will forgive any sin.
Hij zal elke zonde vergeven.
But he names all of these things.
Maar hij noemt hier deze
dingen op. The thief, the homosexual.
De dief, de homoseksueel.
The adulterer.
De overspeler.
And he says in verse 11, such were some of you.
Hij zegt in vers 11, en sommige uwer zijn dat geweest.
You used to be guilty of these sins.
Vroeger was jij schuldig aan deze dingen.
But you've now become a Christian.
Maar nu ben je een christen geworden.
Now you don't try to hold on to the world with one hand and hold on to Jesus with the other hand.
Je probeert niet de wereld vast te houden met één hand, Jezus met de andere hand.
You cut yourself from these sins.
Je snijdt jezelf af van deze zonden.
I used to be a drunkard, I'm not going to drink anymore.
Ik was een dronkaard, wel nu niet meer.
I used to be a fornicator, I'm not going to fornicate anymore.
Ik was een hoereerder, nu niet meer.
And so, this plainly tells us that those that are living in immorality, God is going to cut them off. He's going to exclude them.
Dit zegt ons heel duidelijk dat zij die in ontucht leven, God zal hen wegduwen, God zal hem uitsluiten.
Now turn to 2 Thessalonians.
Kijk naar 2 Thessalonicenzen.
2 Thessalonians chapter 1.
Hoofdstuk 1.
Now, I personally have drawn the conclusion that 1 Thessalonians was possibly the first book written in the New Testament.
Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat de eerste brief aan Thessalonicenzen de eerste brief is die geschreven is in het Nieuwe Testament.
And what Paul was saying is that Jesus is going to come back.
En wat Paulus hier zegt is dat Jezus zal terugkomen.
Now a lot of people read Paul's book and they misunderstood it.
Veel mensen lezen Paulus' brief en misbegrijpen het.
Okay, Jesus is coming back.
Okay, Jezus komt terug.
I'll quit my job.
Ik zal mijn werk stoppen.
I'm just going to sit here and wait.
Ik ga hier zitten wachten.
He might be back tonight.
Misschien vanavond komt hij terug.
So Paul had to write the second book.
Dus Paulus moest tweede brief schrijven.
And he said, you misunderstood.
En hij zegt, jullie hebben het niet goed
yes,
begrepen.
Yes, I'm saying that Jesus is going to come back, but I did not tell you when.
Ja, ik heb gezegd dat Jezus zal terugkomen, maar ik heb niet gezegd wanneer.
Now some of you have quit your job.
En sommige van u zijn gestopt.
Now you have no money.
En nu heb je geen geld.
And if you don't have any money, you can't buy any food.
Als je geen geld hebt, kun je geen eten.
So he says, let me tell you.
Laat me zeggen.
If you will not work, you shouldn't eat.
Als jij niet wilt werken, moet je ook niet eten.
Don't go around expecting everybody else to give you all of your free meals.
Ja, niet verwachten dat iedereen nu maar gratis
maaltijden. So Paul has to correct some of their misunderstandings.
Paulus moet hun misopvattingen corrigeren.
And then in these verses, 7, 8, and 9,
en in deze verse,
he says he is coming back in flaming fire.
Daar staat dat Jezus zal terugkomen in vlammend vuur.
He's going to take vengeance on two groups.
En hij zal wraak nemen aan twee groepen van mensen.
One group that does not know God.
Eén groep die God niet kent.
And another group that does not obey God.
En de andere groep die God niet gehoorzaamt.
Now, I think many people misunderstand these verses.
En ik denk dat veel mensen deze verzen misbegrijpen.
I had a lady to say to me one time.
Ik heb eens een vrouw gehad die me zei op een
avond. If there are people in the back jungles in Africa, if there are people down along the Amazon River in South America,
mensen ver weg in de jungle of in Amazonegebied,
if they've never heard the gospel,
als zij nooit het evangelie gehoord hebben,
then I think God will let them go to heaven.
Dan denk ik dat God hen naar de hemel zal laten gaan.
Now stop and think about that.
Stop en denk daar eens over na.
The Great Commission in Matthew chapter 28 and Mark chapter 16.
Het grote zendingsbevel in Matthäus 28 en Markus 16.
It said go into all the world and preach the gospel.
Wordt gezegd ga de hele wereld in en predik het evangelie.
Now why do we need to preach the gospel?
Waarom moeten we het evangelie verkondigen?
Because people are lost.
Omdat mensen verloren zijn.
Now if it was true.
Als het waar zou zijn.
That the people that have never heard about Jesus can go to heaven.
Dat de mensen die nooit over Jezus gehoord hebben naar de hemel zouden
then
kunnen
we
gaan.
Would do the world a great favor if we would burn every Bible.
Dan zouden we de wereld een groot plezier doen door alle Bijbels te verbranden.
Now doesn't that sound like a strange comment that I just made?
Lijkt dat niet een vreemde opmerking die ik net gemaakt heb?
But if you think, if you're ignorant of the gospel, then you get to go to heaven. But if you know the gospel and don't obey it, then you'll go to hell.
Dus als je denkt dat als je het evangelie niet kent, dat je dan naar de hemel gaat. Maar als je het wel kent en niet gehoorzaam, en gehoorzaam, gaat je naar de hemel.
Now let me share with you an example that I used with Peter earlier at his house.
Laat me een voorbeeld geven die ik met Peter heb aangehaald vandaag.
Let's say that we're going out on a hike and we're walking along by the river.
Laten we veronderstellen, we gaan op een wandeling en we wandelen langs de rivier.
And we hear someone screaming.
En we horen iemand roepen.
And we look and there's someone bobbing up and down in the river.
En we zien dat er iemand op en neer gaat in de rivier.
And he or she cannot swim.
En hij of zij kan niet zwemmen.
And they're hollering, help me, help me, help me.
En ze roepen, help me, help me.
So, now, pretend with me that I'm able to find a rope.
Dus beeld u in, ik kan daar een touw vinden.
And I either have some type of a life preserver on it, or I get the limb of a tree, and I throw it out to the person that's in the river.
En ik kan daar een reddingsvest of een stuk hout aan vastmaken en gooi daar in de rivier.
And if I say, grab hold and I'll pull you to the shore.
En ik zeg, pak het vast en ik zal je aan de kant trekken.
They refuse to grab hold.
En ze weigeren om dat vast te pakken.
They go up and down a few more times and they drown.
Ze gaan nog een paar keer op en neer en ze gaan onder en ze verdrinken.
Now I ask the question, why did they drown?
En mijn vraag is, waarom zijn zij verdronken?
And many people give me the wrong answer.
En veel mensen geven mij het verkeerde antwoord.
Many people answer, well, he drowned because he did not grab hold of the rope or grab hold of the limb.
Veel mensen zeggen, ja, hij is verdronken omdat hij niet dat stuk hout of het touw heeft vastgenomen.
But that's not the correct answer.
Maar dat is niet het juiste antwoord.
He drowned because he was in the water.
Hij is verdronken omdat hij in het water zat.
You understand that?
Begrijp je dat?
See, if you're standing over here on the grass and I throw you the rope and you don't grab hold of it, you don't drown.
Als je hier op het gras staat en ik gooi je een touw en jij pakt dat niet, dan zult je niet verzinken.
See, it's not a matter that you didn't grab hold of the rope. It's the matter that you're drowning because you're going up and down in the water.
Het is niet omdat je touw niet hebt vastgenomen, maar omdat je op en neer gaat in het water en je niet kunt zwemmen.
Now let's make a parallel.
Laten we een parallel maken.
People are in sin.
Mensen leven in zonde.
And Jesus is throwing the life preserver.
And Jesus gooit de reddingsboei uit.
You see, they're bobbing up and down in sin.
En ze gaan op en neer in de zonde.
And that's why these verses in 2 Thessalonians.
En dat is waarom deze versen in Thessalonicenzen.
In flaming fire.
In vlammend vuur.
He will take vengeance on those that know not God and those that do not obey God.
Zal hij wraak nemen over hen die God niet kennen en het evangelie niet gehoorzamen.
So there is no peace for me and there is no satisfaction for me of saying, well, those people in the jungles have never heard the gospel.
Dus er is voor mij geen vrede of genoegdoening om te zeggen, ja, die mensen in de jungle hebben het evangelie nooit gehoord.
That's why I need to take the gospel to them.
Daarom moet ik juist het evangelie naar hen brengen.
That's why I have spent the last 15 years going to as many countries as I can go to.
Daarom ben ik de laatste 15 jaar zoveel mogelijk landen gaan bezoeken.
I made 3 trips to Cairo, Egypt to study with one young man.
Ik heb 3 reizen gemaakt naar Cairo, Egypte om met 1 jonge man te studeren.
Now his father,
zijn vader,
is a very strong Muslim.
Is een zeer overtuigd moslim.
And his father had said, if you think about converting to Christianity for the honor of our family, I will have you killed.
Hij zegt, als jij overweegt om mijn zoon te overtuigen naar het christendom, dan zal ik u laten doden omwille van de eerde van de familie.
So it was risky for that young boy to study with me.
Dus het was riskant voor die jonge man om te studeren met mij.
And I made 3 different trips.
En ik heb 3 verschillende reizen naar Egypte gemaakt.
And finally one night he was baptized in the swimming pool at a hotel.
En op een avond is hij gedoopt in een zwembad in een hotel.
Now, let me repeat. I made 3 trips for one boy.
Laat mij herhalen. Ik heb 3 reizen gemaakt voor 1 jonge man.
Now, on another trip, I went to Ghana.
Op een andere reis ben ik naar Ghana gegaan.
And I rented the convention center.
En ik heb een conventiezaal gehuurd.
And we had 3,000 people.
En we hadden 3,000 mensen.
The reason I'm telling you these 2 stories,
waarom ik u deze 2 verhalen vertel,
is that every soul is important.
Is dat elke ziel belangrijk is.
I am willing to spend just as much time with one student in Egypt as I was willing to spend time with 3,000 in Ghana.
Ik wil evenveel tijd spenderen met 1 ziel in Egypte als met 3,000 in Ghana.
Because everyone needs the gospel.
Omdat iedereen het evangelie nodig heeft.
Everyone needs Jesus.
Iedereen heeft Jezus nodig.
God loves everyone.
God houdt van iedereen.
But God's fellowship is much smaller and tighter than his circle of love.
Maar God zijn gemeenschap is veel kleiner en enger dan zijn kring van liefde. Van
you look at 1 John chapter 1 verses 5 and 6.
Kijk naar 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 5 tot 6.
There are some that had accepted God.
Er waren sommigen die God aanvaard hadden.
And then they turn away.
En dan keren zij zich af.
They leave God. They go back to the world.
Ze verlaten God. Ze gaan terug naar de wereld.
They leave the light. They go back to the darkness.
Ze verlaten het licht en ze gaan terug naar de duisternis.
I think that one of the most saddest verses that I read in the Bible is in 2 Timothy chapter 4.
Ik denk dat een van de meest droevige versen die ik in de Bijbel lees is in 2 Timotheus hoofdstuk 4.
Because Paul talks about a preacher.
Omdat Paulus daar spreekt over een prediker.
And in 2 Timothy chapter 4 and verse 10 we read that his name was Demas.
En in 2 Timotheus 4:10 lezen we dat zijn naam Demas was.
Now, I've read about Demas before.
Ik heb over hem eerder gelezen.
I read about Demas in the book of Colossians.
In Colossense, daar lees ik ook over hem.
I read about Demas in the book of Philemon.
En in het boek van Philemon lees ik ook over hem.
You see, Paul said Demas used to be my partner.
En Paulus zegt, hij was eigenlijk mijn co-werker.
Demas used to be my fellow soldier.
Hij was mijn medestrijder.
He was my co-preacher.
Hij was mijn co-prediker, medeprediker.
And now, when Paul is an old man,
en nu wanneer Paul is een oude man,
2 Timothy 4 is going to be the last of his writings.
Dus 2 Timotheus 4 zal zijn laatste geschrift zijn.
When he finishes this chapter, he's all through.
Als hij dit hoofdstuk klaar heeft, is hij klaar met schrijven.
And he says in this verse, verse 10, Demas has forsaken me. He's gone back to the world.
En hij zegt daar, Demas heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld.
Now, I don't want to get too graphic in our description tonight, but when we look at the way that Simon Peter refers to it,
ik wil niet te grafisch worden in mijn les vandaag, maar als we kijken naar hoe
maybe you've seen this around your neighborhood,
Simon Petrus hier naar verwijst, en misschien heb je
you have a dog that gets sick,
in je omgeving gezien, een hond die ziek
wordt, and the dog then eats some of the grass,
en de hond eet wat gras,
and then the dog will finally vomit,
en uiteindelijk geeft hij over.
And the dog is so dumb.
En de hond is zo dom.
The dog will go back and eat the vomit.
En hij zal teruggaan en dat draaksel opeten.
Now that's the description that Peter is giving, where that you were in sin.
Dat is de beschrijving die Petrus geeft. Je
you learned the gospel.
Je leerde het evangelie.
You came out of the sin.
Kwam uit de zonde.
You were living the life as a Christian.
Je leefde het leven als een christen.
But then you go back into sin again.
Maar dan gaat je terug naar de zonde.
And so these verses are showing us that God is not going to accept and have fellowship with you if you stay in sin.
En deze versen leren ons dat God u niet zal aanvaarden en geen gemeenschap met u zal hebben als je in de zonde blijft.
That's why in Matthew chapter 7.
Dat is waarom er in Matthäus hoofdstuk 7.
And in verse 14.
Vers 14.
It is that it says there are few.
Daar staat er weinigen.
That find the way or find the truth.
Die de weg en de waarheid vinden.
Now I wish that it could be said everybody's going to go to heaven.
Ik zou willen dat er gezegd kan worden iedereen gaat naar de hemel.
But see, Jesus never said that.
Maar Jezus heeft dat nooit gezegd.
Jesus said few there are that will find the way.
Jezus zijn weinigen zijn er die de weg vinden.
Now there's a way that leads to destruction.
Er is een weg die naar de vernietiging leidt, naar het verderf leidt.
And there's a way that leads to the eternal home with God.
En er is een weg die naar de eeuwige thuis bij God leidt.
And God wants us to choose.
En God wil dat we kiezen.
Now he wants us to choose the right way.
En hij wil dat we de juiste weg kiezen.
He wants fellowship with us.
Hij wil die gemeenschap met ons hebben.
He loved us enough to allow his son to die.
Hij heeft ons genoeg lief gehad dat hij zijn zoon heeft laten sterven.
But God made us as a free moral being. We're not robots.
Maar God heeft ons met een vrije wil geschapen. We zijn geen robotten.
Now even though it would break God's heart.
Hoewel het God zijn hart breekt.
God will allow us to go into sin if we want to.
God zal toelaten dat we gaan zondigen als wij dat willen doen.
Now when we go back and read in Genesis chapter 6,
als we naar teruggaan naar Genesis 6,
God
lezen,
saw the wickedness that had covered the earth.
Dan zag God de boosheid die de aarde gevuld had.
And it said that it grieved God.
En daar staat dat het hem smart deed.
There is one modern English translation that said it brought great pain to God.
Een Engelse vertaling hedendaagse die zegt het bracht veel pijn aan God zijn hart.
And that's when he said, I'm going to cleanse the earth. I'm going to send the flood.
En dan heeft God ook gezegd, ik ga de aarde reinigen. En dan heeft hij ook de vloed laten komen.
Now, having explained that circle of love for God and the approval and acceptance for God, let's now make the application to us.
Nu we gesproken hebben over God, zijn kring van liefde en God zijn aanvaarding, laten we nu over die van ons spreken.
What about our circle of love?
Hoe zit het met onze kring van liefde?
My fear is,
angst is, bezorgdheid is,
is that we judge people immediately on physical appearance.
Dat we mensen onmiddellijk op willen van hun fysieke uiterlijk beoordelen.
And we decide for them whether or not they'll ever become a Christian.
En wij beslissen voor hen dat zij wel of geen christen zullen worden.
We see this college-age boy on the street, and he's got a marijuana joint in this hand and a beer bottle in this hand, and he's got a prostitute over here waiting for him.
We zien een student op de straat, een joint in zijn hand, andere hand een flesje bier, omarmd een prostituee.
And so we say, well, he would never want to become a Christian.
En we zeggen, okay, die zal nooit een christen willen worden.
So we don't even invite him.
Dus we nodigen hem nog niet eens uit.
We don't try to set up a Bible study.
We proberen nog niet eens een Bijbelstudie met hem op te zetten.
We don't try to show him that we love him.
Wij proberen hem niet te laten zien dat we van hem houden.
We decide for him.
Wij beslissen voor hem.
Now, in Matthew chapters 5, 6 and 7.
Matthäus 5, 6 en 7.
We have what we call the Sermon on the Mount.
Hebben we wat we noemen de bergrede.
And Jesus begins by saying you have to change your attitude.
En Jezus begint met te zeggen je moet je houding veranderen.
See, everything in that Sermon on the Mount.
Alles in die bergrede.
We often use the word the Beatitudes.
Dat noemen wij ook de zalig sprekingen.
They each one begin with blessed, happy, how very fortunate.
Ze beginnen met de uitdrukking zalig zijn zij die.
You know, blessed.
Zalig.
Are those that realize that they're sinners.
Zijn zij die beseffen dat ze zondaren zijn.
Blessed are those that hunger and thirst for righteousness.
Zalig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid.
Blessed are those that mourn.
Zalig zijn zij die treuren.
Now what about us?
Maar hoe zit het met ons?
Have we mourned?
Treuren wij?
Have we ever looked at ourselves the way that God looks at us?
Hebben wij onszelf al bekeken op de wijze zoals God naar ons kijkt?
Have we ever seen our sins?
Hebben we onze zonden al gezien?
And then cried because of it?
En geweend omwille van onze zonden?
You see, that's the man that Jesus is saying will become his disciple.
Dat is het soort mens waarvan Jezus zegt, die kan mijn discipel worden.
The problem in the world today.
Probleem in de wereld vandaag de dag.
We only want to change the outside.
We willen alleen maar het uiterlijk veranderen.
We think that man's hair is too long, so we want to cut part of it off.
We denken dat die man zijn haren te lang zijn, dus we willen een stuk afknippen.
We think that woman's skirt is too short, so we want to cover her with a towel.
We denken dat die vrouw haar kleed te kort is, dus we willen daar iets omheen doen.
Now, don't misunderstand me.
Begrijp me niet verkeerd.
When I see these things on the outside,
wanneer ik die dingen aan de buitenkant zie,
the way that she's immodestly dressed,
de wijze waarop zij immoreel gekleed is,
I want her to change that.
Zou ik willen dat ze dat verandert.
When I see the marijuana joint, the pills they're popping, the needles they're shooting, I want to change that.
Als ik de joint zie of de pillen en of de naald in de arm, dan wil ik dat veranderen.
But see, I could change you on the outside.
Maar ik zou je aan de buitenkant kunnen veranderen.
And you still be as corrupt as ever on the inside.
En je bent nog even corrupt aan de binnenkant.
Stop and think about this.
Denk hier eens over na.
What if I went out to the barn and lived with the chickens?
Wat als ik naar het tuinhuis zou gaan en met de kippen zou leven?
Would that make me a rooster?
Zou me dat een haan maken?
There are some people who think, well, if I just show up for worship on Sunday, I'll sit in the room with all the other Christians, then that proves everybody I'm a good Christian.
Er zijn sommigen die denken, oh, ik ga elke zondag naar de gemeente, ik ben daar bij de andere christenen, ah, dat maakt voor mij een goede christen.
But see, there's a lot more than just the outside.
Er is veel meer dan alleen maar de buitenkant.
Jesus did not come to engage in a social gospel.
Jezus is niet gekomen om een sociaal evangelie te bewerken.
The mission of Jesus was not, let's make sure that everybody has a bowl of soup.
De missie van Jezus was niet van, laten we ervoor zorgen dat iedereen.
Let's make sure that everybody has a winter jacket.
Dat iedereen een winterjas heeft.
Jesus did not come to put a new suit of clothes on the man.
Jezus is niet gekomen om de mens in het nieuw te steken. Hij is gekomen om een nieuwe mens in de kleren te steken.
Jesus came to help us change our attitude.
Jezus is gekomen om ons te helpen onze houding te veranderen.
To change the way that we walk.
de wijze waarop we leven te veranderen.
So when we as Christians look at our circle of love.
Dus als wij kijken naar onze cirkel van liefde.
Oh, don't waste your time with that woman. She's already broken up one marriage and now is with her third husband.
Oh, kijk niet naar die vrouw, want ze heeft al één huwelijk kapot gemaakt en ze is nu bij haar derde man.
Now, do I believe that she can continue living in adultery? No.
Geloof ik dat zij kan blijven leven in overspel? Nee.
But do I believe that there is power in the blood of Jesus that can save her of her sins? Yes.
Maar geloof ik dat er kracht is in het bloed van Jezus dat haar kan veranderen? Ja.
And so whether this man is a homosexual,
en als die man nu homoseksueel
whether
is,
this woman is a prostitute,
of die vrouw nu een prostituee,
whether this is one of the biggest thieves in the city,
of is dit nu een van de grootste
thieves, whether this is the biggest liar you've ever met,
of de grootste leugenaar,
my circle of love ought to be big enough that I'm wanting to embrace him.
Mijn kring van liefde moet groot genoeg zijn dat ik hen allemaal wil omarmen.
And to try to teach him or her all about the gospel of Jesus.
En om hem of haar proberen te leren over het evangelie van Jezus.
But the Bible even goes a step further.
En de Bijbel gaat nog een stap verder.
It's easy to love people that love us.
Het is gemakkelijk om van mensen te houden die ook van ons houden.
You know, you give me a birthday present, so I'm going to give you a birthday present.
Zij geeft mij een verjaardagscadeau, dus ik ga je het teruggeven.
You baked me a cake, I'm going to bake you a cake.
Zij bakt een taart voor mij en ik ga je het terug.
But Jesus goes much further in this Sermon on the Mount.
Jezus gaat verder in de bergreden.
Because in Matthew 5, starting there at verse 44.
Matthäus 5, vers 44.
He says, not only our friends and our brethren, but we love even our enemies.
Hij zegt niet alleen dat we van onze vrienden en van onze broeders en zusters moeten houden, maar ook van onze vijanden.
Now that's hard.
Dat is moeilijk.
Maybe you've got a next door neighbor.
Misschien heb je een buurman.
That throws the garbage over the fence into your yard.
Die de afval bij u gooit.
And maybe they've said bad things about your children.
Misschien hebben ze slechte dingen over uw kinderen gezegd.
Maybe there's someone where you work. Just tried to get you fired so that he could have your job.
Misschien probeert iemand op werk u te doen ontslaan, zodat hij uw job kan innemen.
Now people can hurt us.
Mensen kunnen ons pijn doen.
Now when I was a little child,
toen ik een klein kind was,
the teacher tried to help us memorize something.
Probeerde de leraar ons iets te doen onthouden.
And I don't know whether you use this in Belgium or not. Sticks and stones can hurt my bones, but words cannot harm me.
We don't use that expression, but. Dat is een uitdrukking die zegt stokken en stenen kunnen mijn lichaam misschien wel pijn doen, maar uw woorden doen me geen pijn.
But see, words can hurt.
Maar woorden kunnen wel pijn doen.
Words can be very painful, especially for children.
En bijzonder voor kinderen.
Now that's why when I'm teaching classes on parenting.
Dat is waarom ik als ik lessen geef over ouder zijn.
I try to help parents. Be careful what you say and how you say it.
Zeg ik tegen ouders, wees voorzichtig in wat je zegt en hoe je het zegt.
Because words can hurt.
Want woorden kunnen pijn doen.
So when we look at our circle of love,
dus als we kijken naar onze kring van liefde,
it's not just friends.
Het zijn niet alleen vrienden.
We're also supposed to even love our enemies.
We moeten ook onze vijanden lief hebben.
Punch the wrong button there. Now, although we may love all men,
hoewel wij alle mensen lief hebben,
we must avoid any appearance that we approve of their sins.
Moeten wij elke schijn die we kunnen geven van dat we hun zonde zouden goedkeuren, moeten we vermijden.
So if I'm trying to convert this man that has the reputation that he's a big drunkard in town.
Dus als ik iemand probeer te bekeren die de reputatie heeft om een dronkaard te zijn.
I'm not going to go down the street to the bar and sit with him when he's drinking his beer.
Ga ik niet met hem in de bar zitten als hij zijn bier aan het drinken is.
I don't want people to think that I am condoning any of the sins.
Ik wil niet dat mensen denken dat ik zijn zonde goedkeur.
Again, whether it's drunkenness, whether it's fornication.
Wat de zonde ook is, dronkenschap of hoerij.
I have to try to show them the light.
Ik moet hen proberen het licht te doen zien.
I have to show them the conduct that God wants.
Ik moet hen het gedrag dat God wil laten zien.
Now, what is happening in today's modern world?
Wat gebeurt in de wereld vandaag de dag?
is that if you call any of these things a sin,
een van die dingen zonde noemt,
then someone will say, well, you don't have love like God has.
Dan zal iemand zeggen, oh, jij hebt niet de liefde die God heeft.
And they'll call you that you're narrow-minded.
En ze zullen zeggen, je bent nauwdenkend.
That you are a bigot.
Bigot.
You think you're better than everybody else.
Iemand die denkt dat hij beter is dan alle anderen.
And so whether we're talking about homosexuality, whether we're talking about adultery, prostitution.
Zo je spreekt over homoseksualiteit, overspel, prostitutie.
There are those people that are so confused.
Er zijn die mensen die zo in de war zijn.
That they're not able to function and to determine right and wrong.
Dat ze niet kunnen functioneren en goed en slecht uit elkaar kunnen houden.
Now, I keep using some examples from my country.
Ik blijf wat voorbeelden aanhalen uit mijn land.
And I wish that these things were not happening.
En ik zou willen dat die dingen niet aan het gebeuren waren.
But the large Boston University.
Maar de grote universiteit in Boston.
When school began at the end of August.
Toen de school begon eind augustus.
They gave a new handbook to the students.
Daar was een nieuw handboek aan de studenten.
And said that in writing any of your papers for the school.
En ze zeiden dat wanneer je een papier invult voor de school.
You cannot use the pronoun he or she.
Kunt je niet het voorvoegsel hij of zij schrijven.
You see, we have a society.
We hebben een maatschappij.
That is getting so confused.
Die zo in de war is.
That is wanting to accept anything and everything.
Dat ze alles en iedereen willen aanvaarden.
So you decide whether or not you're a male or a female.
Dus jij beslist of jij een man of een vrouw bent.
You decide which one of the toilets that you want to go to.
Jij beslist welk toilet je wilt gebruiken.
Now, 8 men have been arrested.
8 mannen zijn gearresteerd.
Because they were going into the toilet behind the little girls and then photographing them.
Omdat de toiletten opgingen van de nadat een hij achter een klein meisje zat en dan foto's trokken.
But see, as more and more of these things are happening in the world.
En hoe meer deze dingen gebeuren in de wereld.
You see, most of us here tonight are old enough that we think we already know.
De meeste van ons zijn oud genoeg dat wij denken dat wij het wel weten.
But the little children that's coming along,
de kleine kinderen die nu opgroeien,
is that they are not going to know the values that you knew.
Zij gaan niet de waarde kennen die jij kent.
To think that I cannot even use the pronoun he or she.
Te denken dat je nog niet eens hij of zij mocht zeggen.
It's confusing the young people.
Dat is verwarrend voor jonge mensen.
And they're going to say, well, Bob, you're just being judgmental.
En ze zullen zeggen, oh Bob, jij bent te veroordelen.
You're just being narrow-minded.
Jij bent te engdenkend.
But our circle of love.
Maar onze cirkel van liefde.
And our circle of fellowship.
En onze cirkel van gemeenschap.
Cannot be any larger or any smaller than God's circle.
Kan niet groter of kleiner zijn dan Gods cirkel.
God loves everyone.
God houdt van iedereen.
So I must love everyone.
Dus ik moet ook van iedereen houden.
But God does not condone everyone.
Maar God keurt niet iedereen zijn
God condemns many and calls them sinners.
God veroordeelt velen en noemt hen zondaren.
And so I have to love them enough.
En ik moet hen zoveel lief hebben.
To say that I will condemn the sin also.
Om te kunnen zeggen dat ik een zonde ook veroordeel.
Now, where I live in the U.S.
Waar ik leef in Amerika.
We have a snake in Kentucky where I live.
In Kentucky hebben we een slang.
That's called the rattler.
Die noemt de rattler een ratelslang.
The rattlesnake. I don't know if you've seen.
Ratelslang.
You know, now. The way that God created that snake.
Hoe God die slang geschapen
is a very, very poisonous snake.
Is een zeer giftige slang.
And he's going to give you a warning. Stay away from me.
En hij zal je een waarschuwing geven.
So if you're out hiking.
Dus als je aan het wandelen
and there's a rattlesnake there.
En er is een ratelslang.
He will curl up into a circle.
Zal hij in een cirkel oprollen.
And he sticks his tail up and he starts shaking it.
En hij zal zijn staart omhoog steken en beginnen te schudden.
And so that's why it's called the rattlesnake.
En daarom noemen we een ratelslang.
Oh, you can easily hear it.
Je kunt hem heel gemakkelijk horen.
And if you're smart, you're going to get away.
En als je slim bent, gaat je weg.
Now, what if?
Wat als?
you're going to come and visit me in Kentucky.
Als je mij komt bezoeken in Kentucky.
And I'm going to take you on a hike.
En ik zal u meenemen om te wandelen.
And I said, well, so that you won't be scared.
Dat niet dat je bang bent.
I'll go out in front of you and I'll cut off all the rattlers.
En ik zal voor u uitgaan en alle ratels afsnijden.
Now, it's not the rattler that's going to kill you. It's the mouth.
Het is niet de ratel zelf die je zal doden, maar het is de mond.
And now you cut off the rattler and you'll never have a warning.
En als je dan de staart afsnijdt, dan heb je niet eens een waarschuwing.
If anything, the snake is even more dangerous now.
En uiteindelijk is de slang dan nog gevaarlijker dan daarvoor.
And I believe that's what the devil is trying to get a lot of people to do.
En dat is wat ik geloof dat de duivel probeert om heel veel mensen toe aan te zetten.
The devil wants you to quit calling sin sin.
De duivel wil dat je stopt met zonde zonde te noemen.
And so this new generation,
deze nieuwe generatie,
is saying, well, you have to accept everybody.
Die zegt, je moet iedereen aanvaarden.
We have to be real careful.
We moeten heel voorzichtig zijn.
That we're not exclusive.
Dat we niet mensen buitensluiten.
Or that we have this attitude of self-righteousness.
Dat we een houding van zelfrechtvaardiging hebben.
I don't want to bring that man to Bible class because I don't like black people.
Ik wil die persoon niet naar de Bijbelstudie meenemen, want ik hou niet van zwarte mensen.
I don't want to teach him because I don't like Vietnamese people.
Ik wil die mensen niet leren, want ik hou niet van Vietnamese mensen.
And so we create some type of a false perception of how wonderful I am.
En we creëren een valse perceptie van hoe goed ik ben.
It should never give us any pleasure to point out someone's sin.
Het mag ons nooit plezier geven als we spreken over iemand zijn zonde.
That should give us some pain.
Dat moet ons pijn geven.
Now, when I'm working with parents and training children.
Als ik met ouders samenwerk en het voor hen te helpen om kinderen op te voeden.
I have a book that I recommend entitled Dare to Discipline.
Er is een boek wat ik aanbeveel en dat is Durf te Disciplineren.
And in the first chapter,
in het eerste hoofdstuk,
the author says, discipline is not what you do to a child, it's what you do for a child.
Daar zegt de schrijver, discipline is niet iets wat je doet aan het kind, maar voor het kind.
I believe the Bible teaches
that
children need proper discipline.
Ik geloof dat de Bijbel leert dat kinderen juiste discipline nodig hebben.
I'm not talking about picking up a big rod and beating them.
Ik niet om een grote stok te nemen en hen te af te rammelen.
But the Bible talks about spanking.
Maar de Bijbel spreekt over het
kletsen. That the rod will drive evil from them.
Dat de goede het kwade uit hen zal drijven.
Now, when I'm disciplining my child,
als ik mijn kinderen disciplineer,
my attitude has to be, I do this because I love you.
Moet mijn houding zijn, ik doe dit omdat ik van u hou.
You have done something wrong.
Je hebt iets fout gedaan.
You stole something.
Je hebt iets gestolen.
You lied to the teacher.
Je hebt gelogen tegen de leraar.
You mistreated a classmate.
Je hebt u slecht gehandeld.
I am disciplining you because I love you.
Ik disciplineer je omdat ik van u hou.
I'm disciplining you because I do not want you to continue this type of a lifestyle.
Ik straf u omdat ik niet wil dat je dit soort leven verder leidt.
Now, you take that and then move it into the church.
En je neemt dat en je transfereert het naar de gemeente.
The reason that we sometimes have to discipline a member.
De reden waarom wij soms een lid moeten disciplineren.
Is because we love them.
Is omdat we van hen houden.
We discipline them to get them to repent.
We doen dat omdat we willen dat ze tot inkeer komen.
And so it should never give us pleasure to talk about the sins of others.
Het zal ons nooit plezier mogen geven als we spreken over de zonden van anderen.
But in Romans chapter 9 and then again in chapter 10.
In Romeinen 9 en ook in hoofdstuk 10.
You look at the first three verses there in chapter 9 and look at the first verse in chapter 10.
Als je kijkt naar de eerste drie versen van hoofdstuk 9 en het eerste vers van hoofdstuk 10.
You see, we should feel the deepest grief at their loss.
Dan vind je dat wij het diepste verdriet moeten hebben als we denken aan hun verloren toestand.
But when we look at the Bible,
als we kijken naar de Bijbel,
there are sometimes churches grew larger because of discipline.
Dan zien we dat soms gemeenten groter werden omwille van de discipline.
Do you remember the story of the man and the woman that lied when they sold property? They brought some money to God, but they said they gave all of it to God.
Herinnert u het verhaal waar die man en die vrouw logen over het verkopen van een stuk grond en ze zeiden dat ze alle geld hadden gegeven, maar ze hadden een deel achtergehouden.
And God struck them dead immediately.
En God sloeg hen onmiddellijk dood.
God was not going to tolerate lying and the sin in the church.
God liet het niet toe dat er gelogen en gezondigd werd in die gemeente.
But you see, after that, the church grew.
Maar nadien groeide de gemeente.
That we truly understand God's love.
Als we Gods liefde waarlijk begrijpen.
And His love shows how much that He hated sin.
En zijn liefde laat zien hoeveel Hij de zonde haat.
Now I will close with this quote.
Ik zal sluiten met deze aanhaling.
The times of ignorance God overlooked.
Voorbijgaan of voorbijzien aan de tijden van onwetendheid.
But now He commands all people everywhere to repent.
Maar nu beveelt Hij alle mensen dat ze overal tot bekering moeten komen.
The Lord is not slow to fulfill His promise.
God is niet traag om zijn belofte te vervullen.
Jesus is going to come back.
Jezus zal terugkomen.
We don't know when.
We weten niet wanneer.
The reason He's waiting.
De reden waarom Hij wacht.
Is because He loves us enough, He wants us all to be saved.
Omdat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij wil dat we allemaal behouden.
He doesn't want any of us to go to hell.
Hij wil niet dat ook maar één van ons naar de hel gaat.
That's why He's patient with us.
Daarom is Hij geduldig met ons.
So we need to understand
we moeten
God's love,
tot zijn liefde,
so that we understand the kind of love we're supposed to have.
En dan begrijpen we ook welke soort liefde wij moeten hebben.
And we understand God's circle of fellowship.
En we begrijpen dan ook God zijn cirkel van gemeenschap.
To understand then who can be in our circle of fellowship.
Om dan te begrijpen wie in onze kring van gemeenschap moet
and
zijn.
And we cannot accept and we cannot tolerate sin.
En we kunnen geen zonde aanvaarden nog tolereren.
So I hope these thoughts have challenged us in some way.
Ik hoop dat deze gedachten ons uitgedaagd hebben.
That it will help us work with those that are in the world.
Dat het ons helpt om te werken met hen die in de wereld zijn.
It will cause us to be more tender-hearted about the people that don't have friends.
Het zal ons neigen om meer gevoelig te zijn voor de mensen die geen vrienden hebben.
Now tomorrow, if you meet someone that doesn't have a smile,
als je morgen iemand ontmoet die geen lach heeft,
give them one of yours. You can make another one.
Geef hem een van u, je kunt er nog een maken.
There are many people that don't think they have a friend.
Er zijn veel mensen die denken dat ze geen vriend hebben.
Why don't you offer to be their friend?
Waarom bied jij niet aan om hun vriend te zijn?
There are many people that think, well, no one would ever want me to visit their church.
Er zijn veel mensen die denken, oh, niemand zou ooit willen dat ik hun gemeente zou bezoeken.
Why don't you invite them to come for worship here?
Waarom nodig jij hen niet uit om naar hier te komen?
If we reach out to more people,
als wij meer mensen zouden bereiken, uitreiken naar mensen,
then we convert more.
Dan zullen we ook meer bekeren.
So let's work to save the lost.
Laten we werken om de verloren zielen te behouden.
Thank you for the good way you listened.
Dank u voor uw aandacht.